nog een hele stapel vragen. De een zegt, het is misschien wat bot, misschien wel wat beetje pijnlijk of zo. Maar waarom zo'n gecompliceerd scenario? Wat is het nut, het hemelse nut van deze structuur? Kan het niet wat eenvoudiger? Dat kan. Ik begrijp het wel. Ik heb me jaren geleden afgevraagd, waarom moet ik weten, als ik nu Daniël 11 lees, dat had natuurlijk ook gekund, waar de koning van het noorden gaat naar het zuiden, dan gebeurt er dit, en dan gaat hij weer terug, en dan gebeurt er weer wat, en dan gaat hij weer terug. Waarom moet ik al die bewegingen van deze koningen weten? Het nut van Daniël 11, het nut van Daniël 7, het nut van Daniël 8, het nut van Ezechiël 38, het nut van vele stukken tekst uit Jesaja, uit Jeremia. Als je dat op zich gaat bekijken, dan komt de vraag boven, heren, wat bedoelt u daarmee? Nu, wat ik vanavond wilde vertellen is, dat er in de eindtijd, rondom Jeruzalem, legers zijn. En dat het niet één club is, maar dat dat tallozen zijn. Dat alle volkeren daar zijn. En ik probeerde dat aan te tonen. Ik probeerde duidelijk te krijgen dat van alle kanten legers naar Jeruzalem gaan. En dat ze daar tekeer zullen gaan. En dat de Heere God ze daar tot de orde roept. En dat de Heer Jezus daar verschijnt. En als u mij vraagt, wat is het hemelse nut van dit? Dat u en ik een keer leren zien voor eens en voor altijd. Dat Hij, onze Heer, die voor mij aan het kruis stierf, maar de Heer is en de Koning is. Dat Hij overwinnaar is en dat Hij ook al die machten, al die krachten echt overwinnen zal. En dat er niets overblijft. En dat Gog en Magog ook geen kracht hebben in zichzelf. De Heere laat toe dat ze daarheen gaan. Maar hij zegt, ik heb jullie hier gebracht om jullie de wapens uit de handen te slaan. Om jullie de pijlen en de boog uit de handen te slaan. Om jullie een grafplaats te geven in Jeruzalem. Of in het land Israël, dus niet in Jeruzalem, dus in het land. En het nut is dat je echt gaat zien dat de Heer Jezus boven alle ontwikkelingen staat. Dat is een hemelsnut. Voor mij was dat gigantisch. Dat je ontdekt dat al die dingen gegeven zijn om duidelijk te maken wie de Heer Jezus is. Nu, wat je dus moet met zo'n onderwerp is dat uiteenzetten, althans een poging daartoe wagen. Ik heb het stukje Daniël 2 in dit van Gog en Magog geplaatst. Ik heb dat beeld van Daniël 2 dus niet ergens in Irak laten staan, maar ik heb hem in Jeruzalem of vlakbij Jeruzalem laten zien. En ik denk ook dat dat de bedoeling is geweest. Ook zelfs van toen. Want de steen zonder handen losgemaakt komt niet in Irak, die komt op de Olijfberg in Jeruzalem. Dus daar gaat het gebeuren. Daar worden al die machten, die opgestapelde machten, en dat is geen beeld van mij, dat is een beeld uit de schrift. Daar worden zij allemaal door diezelfde steen getroffen. Dat betekent dus dat de Heer Jezus daar terugkomt in glorie en heerlijkheid. Zullen de 12 stammen verzameld zijn voor Gog en Magog? Ik denk van wel. En dat hadden we al de vorige keer. Dat Israël terugkomt en dat het niet alleen twee stammen zijn, maar dat het ook 12 stammen zijn. En we hebben niet het boek Ezechiël hier behandeld, maar stel dat we dat wel gedaan zouden hebben, dan gaat aan hoofdstuk 38, 39, Gog Magog, 36 en 37 vooraf. En dat is herstel van Israël, inclusief de 12 stammen. 37, 12 stammen, ze komen terug. Ze zullen één worden, dat zal één hout zijn, dus weet je wel, Een stuk hout voor 2 stammen, een stuk hout voor 10 stammen, die worden samengevoegd, dat wordt dan een eenheid. En als dat zo is, moet er nog heel veel gebeuren, lijkt mij, want er zijn nu toch pas 2 stammen in Israël, dat is correct, alleen vertwaalden uit de 10 stammen zijn er altijd geweest, ook al in de dagen van de Heer Jezus was Anna een profetes uit de stam van Aser, daar in de tempel aanwezig, dus er zijn altijd verdwaalden uit de 10 stammen geweest, maar de grote groep moet nog komen en volgens het boek Ezechiël worden zij op weg naar het land ook in een soort louteringsproces gebracht, maar dat gaat maar nu even te ver. Terwijl als ik u hoor, staat het voor de deur. Nou, dat klopt. Wat voor de deur staat, is ons gaan naar hem. Wat voor de deur staat, is het weggaan, de opname van de gemeente. Wij gaan naar de Heer. Dat staat voor de deur. Als de gemeente weg is, en de weerhouder weg is uit deze wereld, dus dat wat nu nog weerhoudt is verdwenen, een soort tegenwerkende kracht, bederverende invloed. Als dat gebeurd is, dan beleven we een periode van 7 jaren, denk ik. En in die 7 jaren is het aanvankelijk opgeruimd. Vrede, vrede en geen gevaar. En haastig verderf zal overkomen. Maar goed, aanvankelijk vrede, vrede en geen gevaar. In gerustheid wonen. De 12 stammen komen terug. Dat gaat naar Israël. Dat gaat een soort vredesituatie kennen. Van, het kan bijna niet op. In gerustheid wonen. In dorpen. Ezechiël 38. Ik had het vanavond, ik heb het met je gelezen vanavond. Dat het dan tamelijk goed is. Dat het niet oorlogsachtig is. Dat het rustig is. Dat het vredig is. Dat is die tijd die dan gaat aanbreken. Dus het staat wel voor de deur. Wij zijn alleen altijd de voorschaduwen. En wat je nu vandaag ziet zijn de tekenen van de tijd. En die tekenen van de tijd hebben te maken ook met wat er nog komt nadat wij weg zijn. Maar het eerste wat naar de gemeente toe heel belangrijk moet zijn is ons vertrek naar en met de Heer Jezus. Moeten we nu bidden voor de vrede van Jeruzalem en de wereld of juist hopen dat het proces zo snel mogelijk in gang wordt gezet die de geschetste chaos als gevolg heeft. Nou, wat wij moeten bidden is dat mensen de Heer Jezus leren kennen. Bidden voor Jeruzalem in algemene termen. Ja, dat is misschien goed omdat u denkt, ja, dit is Psalm 122, bid Jeruzalem vrede toe. Dat wil ik ook. Maar ten diepste gaat het om die mensen. En ik hoop dat die mensen daar de Heer Jezus leren kennen. Dat ze niet in die nare druk van de grote verdrukking zullen komen. Dus als u mij vraagt wat zou ik moeten bidden voor Jeruzalem, dan zeg ik dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen. Dat ze ook Messias beleidende Joden mogen worden. Dat ze echt zover komen, Heer Jezus, u bent onze Messias. Dat is zegen, dat is pas vrede voor die mensen. En je hoopt zelfs dat iedereen daar zover komt. Dat is niet zo, zegt de Bijbel, maar dat hoop je wel, dat bid je wel. Dat is de zegen die vandaag gebeden mag worden voor Jeruzalem. Dat Jeruzalem de stad van de Heere zal zijn, is duidelijk, maar diezelfde stad wordt nog genomen, wordt geplunderd. Vrouwen worden geschonden. Er is oorlog, er is dreiging. Ik heb er iets van gezegd vanavond, maar wat er nog om Jeruzalem heen gebeurt, dat is vreselijk. Nou, dat gun je ze niet, dat wil je ze ook niet geven. Ik hoop echt dat ze werkelijk zegen van God leren kennen. En dat kan als ze de Heer Jezus leren kennen. En dat bedoel ik ook eigenlijk met die arme wijze man. Er komt nog een vraag over. Van de oplossing, de wijsheid van God, is de Heer Jezus. Nieuwe geboorte, wedergeboorte, het nieuwe leven, dat leven uit God, dat is de oplossing. Dus bidden voor Jeruzalem. Waar plaatst u Amerika in dit geheel? Is een hele moeilijke, komt iedere keer terug. Amerika was in de tijd van het schrijven van de schrift niet bekend. Het is een nieuw land vanuit Europa. Dus ik denk dat je Amerika moet plaatsen in de taal en in de sfeer van het beest uit de zee. Het Romeinse Rijk dat zich opmaakt. Heel Amerika bestaat voor het grootste deel uit, tenminste Noord-Amerika, Canada, uit immigranten uit Europa. En zij zullen, ze doen ook al mee in NAVO, in een NATO-verband. Ze zijn er al bij, ze horen er al bij. En dat zij meetrekken, dat geloof ik stellig. Maar dan vanuit Europa, eerder dan apart. Want voor Amerika apart heb ik geen profetie. Nu heb ik natuurlijk wel boekjes die een hele andere mening kennen en ook uitschrijven. En een van die boekjes is dat de 10 stammen vooral in Engeland zijn neergestreken. En vanuit Engeland, Ierland vooral naar Amerika zijn gegaan. En dat de 10 stammen in feite Amerika zou zijn. Dat is een hele link naar die richting. Zo krijg je dus Amerika ineens in het profetische plaatje. Maar of ik dat waar kan maken, of ik dat echt hard kan maken, dat is maar de vraag. Maar dat is wel een idee. En daar mag je ook best over nadenken. De koning van het zuiden, u hebt gezegd, dat is hetzelfde als Hamas. Nee, dat ben ik te vlug geweest. Er is vroeger een koning van het zuiden geweest. En dat was Egypte. De koning van het noorden, dat was Assyrië. Assyrië of Syrië, noordelijk van Jeruzalem. En die koning van Assyrië, daar mag je zelfs Nineveh voor lezen, daar mag je zelfs Noord-Irak voor lezen. Ik bedoel, het gaat tamelijk ver. Dat Assyrische Rijk heeft gepoogd om ook het zuidelijke, namelijk zuidelijk van Jeruzalem, Egypte, te veroveren. Dat is niet gelukt. Iedere keer is dat niet gelukt. En nu in de eindtijd is ook de koning van het zuiden weer een machtsfactor van betekenis. Niemand kan om Egypte heen, als het gaat om het Midden-Oosten, lees maar de krant, nu al niet, een enorme factor. En dat blijft zo. Maar ik heb niet gezegd dat de koning van het zuiden hetzelfde zou zijn als Hamas. Hamas is een Palestijnse, een terroristische Palestijnse stroming die alleen maar zelfmoorden hebben gepleegd om Israël klein te krijgen. En Hamas, moet je dus zien, in het kader van Arabische volkeren, als je daar een plekje voor wilt zoeken, Psalm 83 bij de 10, die één grote haat hebben om Israël in de Middellandse Zee te duwen. Dat is waar je Hamas moet zoeken. Dat is niet hetzelfde als de koning van het zuiden. En dan kun je zeggen, ja, wat heb ik eraan? Wat is het hemelse nut daarvan? Nou, niks op dit moment aan de ene kant. Maar als je denkt dat de Heer Jezus daar eer krijgt en dat hij al die machten, al die krachten die nu nog tegen hem zijn gaat verslaan, dan wordt het inderdaad een hele bijzondere. Wij worden niet gevraagd iets te zeggen, zei u. Moeten wij dan niet zelf initiatief nemen iets te zeggen, of is dat vanuit de schrift niet aan te raden? Jazeker. Ik heb niet gezegd dat we onze mond moeten hebben. We moeten hier getuigen. Gij zult mijn getuige zijn. En we moeten te gelegene tijd iets zeggen. We moeten eigenlijk altijd iets zeggen. We hebben absoluut de opdracht om iets te zeggen. Maar de wereld, het stelsel, het systeem, het hele gebeuren vraagt ons niet. Wat is volgens jullie de oplossing? Wij vertellen wel van de oplossing. We roepen de mensen op. Bekeert u. Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. We moeten wel te degen wat zeggen. Dus ik heb nooit gesuggereerd dat wij niks zouden moeten zeggen. We moeten wel wat zeggen. En zo luid en zo duidelijk mogelijk. En als u op uw werkplek niets zegt, niets van onze Heer Jezus toont, dan zal later aan u gevraagd worden, waarom heb je dat niet gedaan? Welke mensen kunnen na het duizendjarig vrederijk verleid worden? Zijn dat de nieuwgeboren mensen? In elk geval die. De vraag is of ze leven uit God hebben. Kijk, je kunt je geveinsdelijk onderwerpen. En dat gebeurt. In het duizendjarig vrederijk is iedereen tevreden. Is iedereen gelukkig. Is er niemand in opstand. Bovendien is de duivel gebonden. De Satan is gebonden die duizend jaren. Dus het is best aardig weer. Sorry dat ik het zo zeg. Maar nadat die duizend jaren voorbij zijn, beginnen die mensen weer opnieuw. Precies hetzelfde proces. Wie zijn dat dan? Nou, in eerste plaats is de vraag of ze leven uit God hebben. Als ze geen leven uit God hebben, ja, dan kunnen ze ook verleid worden. Maar uit diezelfde grote verdrukking, waarin de duivel, laat maar zeggen, nog vreselijk tekeer gaat, voor het duizend jaar, er komt een grote schare die niemand tellen kan. Daarover straks misschien nog iets, geloof ik. Feit is dat na die zegentijd van onze Heer Jezus, er talloze mensen zijn die en in die tijd geboren zijn. Kinderen, die zijn in die tijd, in die duizend jaren geboren, die zouden verleid kunnen worden, maar er zijn ook mensen bij die geveinsdelijk, dus gewoon zich hebben onderworpen aan, zonder er zelf deel aan te hebben. Dus als je geen leven uit God hebt, dan kun je weer een verkeerde keus maken. En dat is al zo voor gelovigen die soms een verkeerde keus maken, maar die krijgen er last van. Die gaan dan zeggen, ja, dat had ik niet moeten doen, of niet zo moeten zeggen. Na duizend jaar, wie komen dan in opstand tegen God, heb ik al gezegd. Toch niet de gelovigen. En wie dan wel? Ik kom hier niet uit. Nou, dat is dan hetzelfde. Dat heb ik dan al mogen doorgeven. Wie dan tot in opstand komen, dat zijn dus mensen die daar wonen, die daar leven, in die tijd geboren zijn. En die dan toch de stem van de duivel volgen zoals Eva dat ooit heeft gedaan. Zo zullen ze dat ook doen. Dan kun je iets zeggen over, er is toch een beest met een dodelijke wond. En die dodelijke wond die geneest. Ik heb dat gezegd, even tussen de bedrijven door. In Openbaring 17 is het rijk, het ijzeren rijk, een beest. Dat is niet vreemd, want dat staat ook wel in Daniël. Schrift met schrift vergelijken. Daniël 7, ja, zegt ons dat het rijk, het vierde rijk waar ik het over had, behalve vergeleken wordt met ijzer, ook vergeleken wordt met een vreselijk beest, een vreselijk dier. En dat beest wordt in Openbaring 13 teruggezien. Uit de zee, uit de volkerenmassa opkomend. En dat beest blijkt volgens hoofdstuk 17 een dodelijke wond gehad te hebben. Maar die dodelijke wond is genezen. Het beest was, is er niet, dodelijke wond. En zal er toch zijn. Het is geen cryptische omschrijving alleen. Het is aanduiding dat dat rijk, het Romeinse, het Europese rijk, zo u wilt, er vroeger is geweest. Daarna stierf. Stond niet meer, dodelijke wond had en er toch weer zal zijn. Die dodelijke wond geneest, herstelt. En er zal een machtsblok van betekenis uit tevoorschijn komen. Dat is het beest en dat is het ijzeren stuk uit dat beeld van Daniël 2. En dan nog iets, het getal 666. Kunt u daarover iets zeggen? Heeft dat te maken met... Nou, dat heeft te maken met de grote verdrukking. Kijk, als de gemeente weg is en de mens van de wetteloosheid, de antichrist, regeert, influisteringen doet, zegt dat men in de tempel in Jeruzalem een beeld moet neerzetten voor een politiek monster, voor een politiek leider, en dat doen ze. Dat is dezelfde tijd dat men een getal krijgt, een code krijgt, 666 op rechterhand of op voorhoofd. En alleen die code hebben kunnen kopen, kunnen verkopen. En dat getal is het getal 666, het getal van een mens. Wie het leest, die mag dat gaan berekenen. Er zijn tientallen suggesties geweest over de betekenis van 666. Van de hele ingewikkelde, van ongeveer een van de titels van de Romeinse... Paus zou dan zijn vicarius filii dei. Als je daar de getalswaarde van opzoekt, dan kom je bij 666 uit. Andere constructies. Ja, dat zijn hele ingewikkelde dingen. Maar goed, men heeft gezocht naar. Een modernere is... Wei Wei Wei. Ik zeg het expres een beetje zo. World Wide Web. Getalswaarde van W in het Hebreeuws is 6. Dus WWW is 666. Dat is een hele moderne. Hadden ze vroeger niet. Er was geen internet. Maar het is een beetje gezocht, want 666 is in het Grieks geschreven en niet in het Hebreeuws. We hebben dat in het Nieuwe Testament, dat het is nooit in het Hebreeuws, ja, nu wel in het Hebreeuws verkrijgbaar, maar het is niet in het Hebreeuws geschreven. Dus je kunt niet zomaar zeggen 666... dat is getalswaarde van de Hebreeuwse W. En dus WWW, maar dan in het Hebreeuws. Het gaat ook weer te ver. Kortom, het is gezocht. Wel is het getal 7 het getal van onze Heer. Van compleetheid, van volheid. En het getal 6 is het getal van een mens. En daar moet je het mee doen. En ik denk ook niet dat de details van 666 belangrijk zijn. Wel dat er een code zal zijn, waardoor je in het hele systeem meedoet, mee kunt doen. En als je die code niet hebt, dan heb je een probleem. Dat wordt aangereikt. En omdat we vandaag al met pincodes werken en met elektronisch betalingsverkeer werken, is het voor ons vandaag al begrijpbaar. Je kunt het gewoon naast je computertje leggen en zeggen, kijk, zover is het nu al. Ik hoop ook echt dat je daar naar wilt gaan kijken. Nu, vragen zijn er genoeg. Ik heb nog een vraag gekregen, maar ik weet het echt niet meer. Iemand vroeg nog iets. Oh ja, ja nee, terecht, ik ben er weer. Die had ik gekregen, maar ik stond daar te praten en die had ik niet opgeschreven. Dus Ezechiël 38, 39, moet je dat los zien van Harmageddon of is dat hetzelfde? Nu, ik heb gezegd dat er twee sporen zijn. Volgens Openbaring 16 worden de legers vanuit Europa enzovoort ingevlogen in het dal van Megiddo. Harberg Megiddo. Het woord har betekent berg, berg Megiddo. Harmageddon. Daar zullen ze zijn. Ik heb tijden gezegd dat de verzamelplaats is van materiaal, van mensen en materiaal. Maar dat de finale ontknoping niet zal zijn in het noorden, Harmageddon, ligt in Galilea, maar dat de finale ontknoping zal zijn in Jeruzalem, het dal van Jozefat, het dal van de beslissing. En dat heb ik vanavond feitelijk ook gezegd. Maar er zijn anderen die leggen uit, ja, maar daar in het dal van Megiddo, daar verschijnt de Heer Jezus als de ruiter op het witte paard. En daar zal hij Europa oordelen. En de Heer Jezus verschijnt op de Olijfberg in Jeruzalem om daar de koning van het noorden te oordelen. Want er is verschil tussen deze twee. Ik heb ze vanavond bij elkaar willen brengen. Ik heb dat gedaan met Daniël 2. Ik weet wel dat het dan even ingewikkeld overkomt, maar dat beeld uit Daniël 2 laat al die opgestapelde rijken zien, van het begin tot het eind. En daar raakt een steen, zonder handen losgemaakt, de Heer Jezus uit de hemel komend, raakt al die machten. Stuk, en ze worden allemaal achter elkaar verpletterd. En daar hou ik me aan. En dan betekent het niet dat ik moet zeggen dat er een aparte oordeelsdag zal zijn in Harmageddon en een aparte oordeelsdag zal zijn in het dal van Jozefat. Het kan zijn. Maar het gaat me om het feit dat al die koningen uiteindelijk rondom Jeruzalem zullen zijn en dat ze daar geoordeeld zullen worden door hem die komt in de naam des Heeren, onze Heer Jezus. Dus dan blijft over dat Harmageddon een plek zal zijn waar die legers zijn, waar ze zich echt hebben gevestigd, maar dat de finale ontknoping daar zal zijn waar de steen zonder handen losgemaakt al die volkeren zal treffen. En dat is Jeruzalem. Ik hoop dat u goed slaapt. Ik hoop dat het u niet duizelt. Ik hoop dat het u tot nadenken stemt. Ik hoop dat u beseft dat de Heer Jezus onze Heer is en dat Hij gaat heersen. En dat Hij de overwinnaar is en dat Hij die steen is zonder handen losgemaakt. Dat Hij het echt helemaal alleen zijn zal en alles zijn zal. Zal ik nog gaan danken, Jan? Onze God, onze Vader, we willen uit elkaar gaan in de overtuiging dat U bij ons bent, dat U met ons bent, dat U ons nooit alleen laat, dat U ons nooit laat vallen. Maar U laat Uw woord ook niet vallen. U wilt ook door uw woord tot onze harten spreken en u wilt ons laten zien hoe belangrijk u het vindt dat de Heer Jezus alles is. En dat u zelfs details geeft over wie de Heer Jezus overwinnaar zal zijn. En al die details die kunnen ons heel moeilijk voorkomen. Ze hebben te maken met het ene doel van u om hem, uw zoon, uw welgevallen, de overwinnaar te laten zijn. En vanaf dat moment is er voor hem ruimte in Jeruzalem, een dienst in de tempel te Jeruzalem. Vanaf dat moment is Jeruzalem de stad van de grote koning. Dan bent u en dan is hij daar. We willen u hartelijk danken. En zo willen we bidden voor elkaar. We danken u voor wat we mochten zingen samen, voor wat we mochten beleven, wat we mochten overdenken. Wilt u het ook bij het terugdraaien als het ware in ons denken zo maken dat dat de zegen er is en dat de glorie van de Heer Jezus onze harten blijft raken. We willen u danken en prijzen in de naam van uw Zoon, onze Heiland. Amen.